Geen probleem meer, nee. God zegen. Gezegende dienst. God zegen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen en die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die zal komen en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 25. Daarvan zingen wij vers 2 en vers 4. Heere, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het vierde vers. Heeren, goedheid kent geen palen, geen grenzen. Psalm 25, vers 2 en 4. Nadat we ons leven hebben gespiegeld aan de heilige wet van de Heere onze God, antwoorden wij erop door te zingen op Psalm 116, het derde vers: Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Psalm 116 en daarvan vers 3. Toen sprak God al deze woorden en hij zei: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God die de misdaad der vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en die barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die mij liefhebben, die mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw of man, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze woorden volkomen vervuld. Hij gaf ons ook opnieuw de samenvatting van deze woorden en leerde ons waar het om gaat. U zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, in al uw en jouw denken en met al je krachten. Dat is het eerste, het grote gebod. En het tweede wat aan dit gelijk is, is dat u en jij je naaste zal liefhebben als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, zullen wij nu samen gaan bidden. Heere, grote en heerlijke God, van wie wij zongen dat u genadig en rechtvaardig bent. U roept ons samen in deze eredienst. Dit geschenk van u, want u roept ons niet zomaar samen, maar u doet dat om uw gemeente onder het geklank van uw woord te brengen. En waar u dat doet, mogen we met alle hoop en verwachting komen. Want uw woord zal doen wat u behaagt en het zal nooit ledig tot u terugkeren. Heere, wat zijn we dan op een hoopvolle plaats hier zo. De plaats waar de hoop geboren wordt. Waar het geloof gewekt wordt. Waar zondaren tot tot leven worden gebracht. Heere, wat is dat een heerlijke plaats. Waar u woont, werkt en doet. Waar alles gaat om u. De drie enige God in al zijn heerlijkheid en eer. Heere, wij danken u dat u ons dat geeft. Waar verdienen wij dat aan? En dan moeten we stil worden. Want wij verdienen het helemaal niet. Uw wet liet het ons duidelijk horen. Je bent een zondaar. Je slaat tot in het diepst van je leven de plank mis. Je hebt mij niet op het oog, maar jezelf. En daarbij maak je je naaste ook nog eens het slachtoffer. Heren, wat voor een mensen zijn wij toch? Als de nood aan de man komt, dan gaan we roepen en dan gaan we bidden, dan hopen we op verlossing. Maar anders, Heer, er moet echt een wonder gebeuren. Het wonder dat u in ons leven aan uw eer komt. En daarom laat u het op elke bladzijde van uw woord ook merken. Dat zondaren voor u niet kunnen bestaan. Maar dat ze zijn aangewezen op genade. U openbaart uw rechtvaardigheid. U bent een God voor wie de zonde niet mag bestaan. Heren, dan kunnen wij ook niet bestaan voor u. Laat het ons ook inzien, Heren, zodat de worsteling van Luther, al zo lang geleden, ook de onze is. Hoe krijg ik een rechtvaardig God? Hoe komt het in hemelsnaam, in Gods naam goed met mijn ziel? Heren, daar kunnen we echt mee worstelen. Misschien lopen we er al zo lang mee. Hoe komt het goed? En dan zongen we deze psalm, psalm 116, vers 3. En dan ging het zo snel. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. En het lijkt wel per omgaande. Toen hoorde God. En daar kunnen we zo mee worstelen, Heren. Voor ons gevoel moet er nog zoveel aan onze kant gebeuren. En klopt het allemaal niet en is het niet voor ons? Hoe kan dat toch? Heren, laat in de prediking iets van dat wonderlijke geheim oplichten voor jong en voor oud. Het geheim wat ook door Luther werd ontdekt. Het is niet de rechtvaardigheid van mij die me redt, maar het is de rechtvaardigheid van Christus die mij vrijmaakt van alle zonden. Die mij maakt zoals God het wil. Heren, laat die hoop van morgen geboren worden. En laat het geloof daarin leven. En zo kunnen we verder. Kalm en gerust. Op goede gronden. Het offer van de Heere Jezus is ook voor ons genoeg. Heren, laat dat gebeuren in deze dienst en verheerlijk zo uw naam. En zend daarom uw Heilige Geest die de woorden in ons hart indraagt. En die het laat vonken tussen hemel en aarde. Die de verbinding maakt tussen een heilig God en een zondig mens. Heren, zegen ons daarin. In alles wat wij doen in deze dienst. Waar we thuis meekijken en meeluisteren. Waar we verbonden zijn met elkaar. Waar elkaar niet meemaken, helaas. Zegen ons in deze dienst, ook als we de gemeentezang begeleiden op het orgel. Als we hoeden over de goede orde van de kerk als koster. En waken over de verkondiging als kerkenraad. Heren, zegen ons allen. Zo bidden we u uit genade in Jezus' naam. Amen. Ik wil vanmorgen stilstaan bij het geschenk van de reformatie al zo lang geleden. En daar past het woordje rechtvaardigheid bij. Als u goed heeft geluisterd, dan klinkt dat in de psalmen door. Ook de psalmen die we nog gaan zingen. Het klinkt ook in de schriftlezingen door. Voor de jongens en de meisjes heb ik ook een schriftlezing meegenomen waarin een verhaal wordt verteld over iemand die rechtvaardig is in Gods ogen. En dan heb je ook een beeld erbij. Hoe kan dat nou dat je als zondig mens toch rechtvaardig bent? En we lezen ook Romeinen 3. Dat is natuurlijk ook voor jullie als jongens en meisjes. Maar dat is een bijbelgedeelte wat toch wel wat als moeilijker ervaren wordt. Dus daar moet je ook echt even goed voor gaan zitten. En als je nou niet alles begrijpt, jongens en meisjes, dat kan gebeuren. Dat hebben je ouders misschien ook wel. Maar dan kan je er wel thuis over doorspreken. En dat is heel mooi en heel belangrijk ook om te doen. Dus twee gedeeltes, Lucas 18, vers 9 tot en met 14. En daarna lezen we uit Romeinen 3, vanaf vers 21 tot en met hoofdstuk 4, vers 8. En Jezus zei ook dat sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren, en de anderen niets achten, deze gelijkenis, dit voorbeeldverhaal. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander een tollenaar. De farizeer staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Rovers, onrechtvaardige, overspelers of ook zoals die tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die andere. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. De ene denkt dat hij het is en de andere denkt dat hij het niet is. En wat is nou het geheim van al deze dingen? Dat lezen wij in Romeinen 3, vanaf vers 21 tot en met 4, vers 8. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en van de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Die van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook van de heidenen. Nadermaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de vooruit door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardig is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Maar degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David, de mens zalig, spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende: zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn, Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Wij gaan nu uit Psalm 130 zingen. En daaruit zingen wij twee versen. Vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? En ook waarin wij elkaar en anderen toezingen, hoopt op de Heere, gij vrome. Psalm 130, vers 2 en 4. Gemeente des Heren, het woord van God, onze tekst voor deze hervormingsdag, die op zondag valt, is Romeinen 3, vers 21 tot en met 26. En als kern, en dat staat ook op het bord, lees ik u vers 23 en 24 voor. Want zij hebben allen gezondigd en derven en missen de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Door het geloof rechtvaardig. Dat is het thema voor deze dienst. Door het geloof rechtvaardig. En dat rechtvaardig houdt ons mensen bezig. Slachtoffers van de toeslagenaffaire eisen hun recht en terecht. Je kan in de clinch liggen met de overheid, omdat ze die vergunning ten onrechte weigeren. Je vecht door tot de Raad van State om gerechtigheid. Wat bedoelen we daarmee? Nou, dat er recht gedaan wordt. Dat er recht gedaan wordt aan de gedupeerden van die toeslagenaffaire, dat de wet weer regeert. En niet je achternaam of het gevoel daarbij. We kunnen ons leven lang strijden tegen allerlei onrecht. Heel veel misstanden blijven ook bestaan. En onrecht is aan de orde van de dag in deze wereld. De wereld om ons heen schreeuwt om recht. Maar als het gaat om de vraag, hoe ben ik rechtvaardig, wordt het stil. Wordt het angstaanjagend stil in deze wereld. Die vraag wordt amper gesteld. Hoe ben ik rechtvaardig voor een ander? En het wordt al helemaal stil als het gaat om de vraag van het leven. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? De belangrijkste vraag voor jou en voor u. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Hoe kan ik straks God recht in de ogen kijken als Hij mij roept voor zijn troon? Kan je voor Hem verschijnen? Dat moet je weten hoor. En niet uitstellen tot morgen. En die vraag wil ik vandaag aan de orde stellen. Omdat het antwoord op deze vraag de basis vormt voor al die andere vragen eromheen. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Wat is dat eigenlijk rechtvaardig, hè? Wel belangrijk om dat goed scherp te hebben voor jezelf. Dat woord dat Paulus zo vaak gebruikt in die Romeinenbrief. Het draait helemaal om het woordje rechtvaardig. Maar wat betekent dat? Nou jongens en meisjes, je hoort daar in ieder geval het woordje recht in. Dat is dat je elkaar recht in de ogen kan kijken. Jij kan God recht in de ogen kijken als rechtvaardige. En wanneer kan dat? Omdat jouw leven naar het recht van God is. Jouw leven en Gods wet, die zijn op elkaar afgestemd. Jouw leven voldoet aan de norm die God stelt. En dan ben jij rechtvaardig. Maar hoe kan dat dan, hè? Want je weet ook dat je zondaar bent. En dat er heel veel in je opkomt aan zonden en dat krijg je er nooit onder. Hoe kan je dan toch rechtvaardig zijn? Hoe komt dat goed? Nou, daar gaat het in de preek vooral over. Dat God zondaren voor rechtvaardig verklaart. Dat Hij ze volgens zijn wet als onschuldig en volkomen goed ziet. Dat kan alleen maar goed komen omdat de Heer Jezus jouw plaats inneemt. Dat is het geloof dat in de reformatie weer is ontdekt. Niet mijn rechtvaardigheid. Niet mijn leven dat spoort met Gods wet, want dat haal ik niet. Maar het leven van Jezus. Het offer van de zaligmaker. Hij voor mij. Nou, met alles wat er nog langs gaat komen aan makkelijke en moeilijkere dingen, moet je dat onthouden. Ik ga er vier dingen over zeggen naar aanleiding van de tekst van morgen. Allereerst dat God zijn gerechtigheid openbaart. Ik kan het nog korter zeggen, geopenbaarde gerechtigheid. En dat naar aanleiding van vers 21 en 22, het eerste gedeelte. Daarna geloofde gerechtigheid, vers 22b en vers 23. God rechtvaardigt, vers 24 en 25, het eerste gedeelte. En God is rechtvaardig. Het laatste gedeelte van vers 25 en vers 26. Nou, die onderverdeling zal ik nog wel weer een keer herhalen. We gaan maar stukje voor beetje deze dingen langs. Geopenbaarde gerechtigheid. En wat ik net zo even zei, daar heeft Luther enorm mee geworsteld. En wat kostte hem dat veel moeite om dat te ontdekken. Het is echt aan de ingreep van God te danken dat dit licht voor hem opging. En dat is eigenlijk best wel wonderlijk, want Luther had ook zijn Bijbel. Net zoals u en ik. Maar blijkbaar las Luther zijn Bijbel niet goed, of begreep hij die woorden niet. In ieder geval, het kwam niet aan. Maar in zijn Bijbel en in uw Bijbel wordt dat gewoon gezegd. Het wereldnieuws van het evangelie is dat je door het geloof rechtvaardig bent. En dat is inderdaad wereldnieuws. In de wereld die wij met elkaar vormen is weinig gerechtigheid te vinden. Misbruik en onrecht zijn aan de orde van de dag. Dat maakt je trouwens heel dankbaar voor de, nou ja, wat is er van over? Maar goed, de rechtsstaat waarin wij leven. Al is niet Gods wet de norm voor het leven. Op het gebied van leven en seksualiteit en gender en zo. Maar we kunnen, als we binnen de kaders van de Nederlandse wet blijven, toch wel redelijk leven. Ja, de Nederlandse wet. En die past niet bij Gods wet. En Gods wet is wel iets wat verder gaat. God past zijn normen niet aan, zoals je in Nederland ziet gebeuren. Steeds weer wat erbij, steeds weer wat eraf. Zodat je toch kan doen wat je wil. Maar God doet dat niet. Als je Gods wet, Gods eeuwige wet, naast ons mensen legt, en dan zegt die wet tegen u en mij, tegen iedereen, zonder enige uitzondering: jij bent niet rechtvaardig. Jij bent een zondaar. Dat is misschien nog een beetje afstandelijk. Als je die wet naast jezelf neerlegt en op je laat inwerken, dan voel je Luther en zijn strijd toch al vanzelf mee. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Hoe komt dat goed? Maar vergis ik mij dat het ook op dit front stil is geworden, niet alleen in de wereld, waar die vraag niet gesteld wordt, maar dat het ook in de kerk die vraag niet meer zo aan de orde komt. Het is niet de meest gestelde vraag meer. Misschien ben je er ook helemaal niet mee bezig en denk je, ja, ik ga toch naar de kerk, ik doe toch mee. Dan moeten we elkaar weer helpen om die vraag te gaan stellen. Want anders snap je het evangelie niet en leef je er al helemaal niet uit. Het wereldnieuws, wat Paulus hier in Romeinen 1, voor Romeinen 3, vers 21 schrijft: maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Dat lees ik eigenlijk veel te snel, hè? Dat zijn woorden die je moet proeven. Dit is het nieuws waar je van opkijkt. Het evangelie geeft misschien antwoord, gemeente, juist antwoord op de vragen die wij niet stellen. Waarom? Omdat wij de neiging hebben als zondige mensen om onszelf te rechtvaardigen, om het goed te praten. Je hebt iets gedaan, jongens en meisjes, en papa of mama haalt je erbij, of de leraar op school, en wat ga je dan zeggen? Nou, ik heb het niet gedaan, hoor. Ja, maar je hebt het wel gedaan. Ja, maar het komt door. En zo schuif je eigenlijk de schuld af op een ander en probeer je jezelf een beetje vrij te pleiten. Dat bedoel ik. We proberen onszelf te rechtvaardigen. Niet God en zijn wet, maar onze normen en ons eigen gevoel. Dat. Paulus kent dat trouwens ook wel. Ons eigen oordeel vellen. nogal wat beslissingen die je maakt, die worden daarop gebaseerd. Ik voel dit of ik denk dat. Ook heel religieus. Paulus kent dat, zei ik net. Hij herkent dat in ieder geval bij zichzelf. Hij schrijft aan de Filippenzen dat hij daarop vertrouwde en bouwde. Hij kon het zo opnoemen, ik ben besneden op de achtste dag. Ah, dat is echt een goede Jood. Een echte Jood dus. En wat de wet betreft ben ik nog een Jood die een stapje verder doet. Ik ben een Farizeer. En als je naar die wet kijkt, dat is het derde wat hij noemt, ben ik helemaal rechtvaardig. Onberispelijk. Er is niets in mijn leven aan te wijzen wat fout is. En nu, als je vuilnishoop hier naast de kerk zou hebben liggen, dan zou je zeggen, het ligt daar op die hoop. Bij de vuilnis. Want of je nou een wetsgetrouwe Jood bent, of een nette heiden, in het licht van Gods wet dat over ons leven valt, blijkt dat er geen mens rechtvaardig is en rechtvaardig doet. Niet één. Gods wet vertelt dat de hele wereld met alle mensen veroordelenswaardig is. Als je dat echt op je in laat werken gemeten, dan is het alsof de grond onder je voeten wegzakt. Iedereen. Als mens zal je nooit aan Gods wet voldoen. Eén zondige gedachte. Eén verkeerd gevoelen is genoeg om je voor eeuwig te veroordelen. Als je dat beseft, gemeente, en in het geloof kan dat niet anders. Als je dat beseft, is de strijd van Luther geen vreemde strijd. En geeft Paulus hier een antwoord op een vraag die in je leven gaat branden. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? In ieder geval niet door een Farizeeër te worden. En helemaal volgens de puntjes te proberen te leven. Maar nu, zegt Paulus, hoor je de opluchting, de blijdschap erin doorklinken. En is dat ook voor uw ziel de reden om op te veren? Hier klinkt goed nieuws. Maar nu. Geweldige woorden, gemeente. Zonder de wet. Het is op een andere manier dan door de wet. Zonder de wet is de gerechtigheid van God geopenbaard. God laat het zien. Dat is het goede nieuws. In het evangelie, het goede nieuws, openbaart God zijn gerechtigheid. Gerechtigheid waarmee je het wel redt. Die beantwoordt aan de eis van Gods heilige en eeuwige wet. Nou, gemeente, als je dat weet, hè, dan ben je toch niet uit de kerk te slaan. Elke zondag weer, heerlijk om dat evangelie te horen, ook al heb je het al je leven lang gehoord. Maar iedere keer weer die goddelijke vrijspraak die vanaf de kansel je wordt toegeroepen en in Gods naam verkondigd. Jij redt het niet, maar je wordt gered als je in de Heer Jezus gelooft. Het evangelie is Gods antwoord op alle zonde en alle ellende van beneden en alle tekortschieten. Alle onrecht en alle misstanden die wij beneden veroorzaken. Omdat we zondig zijn, van God zijn vervreemd. De hele wereld die verdoemwaardig is. Je wordt gered door Gods gerechtigheid. En de wet en de profeten getuigen ervan, zegt Paulus. En daarmee wordt het Oude Testament bedoeld. Als voorbeeld haal ik een psalm aan, psalm 40. Ik vind er vreugde in. Mijn God, om uw welbehagen te doen, ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid, wordt daar gezongen. De wet en de profeten, ze gaan erover. Gods gerechtigheid wordt daardoor geopenbaard. Nee, niet door aan die wet te gaan hangen. En door proberen die als een ladder te gebruiken om te klimmen naar God. Maar die gerechtigheid wordt daarin geopenbaard. Omdat alles wijst en roept om de Heer Jezus Christus. Het geloof in de Heer Jezus Christus staat in het centraal. Christus die voor ons in onze plek gaat staan. Die aan de hoogste eisen van God beantwoordt. Zijn leven is helemaal recht in overeenstemming met Gods wet. Niets op aan te merken. De enige mens zonder zonde. Nou, wat gebeurt er? En dat is het evangelie. God zegt, ik reken jouw zonde, Jezus, aan. En uw schuld reken ik met hem af. Hij zal betalen. Hij die zonder zonde was, maakt God tot zonde voor ons, tot schuld. En hij zal als onrechtvaardig in het oordeel van God sterven. En dan staat hij op, ja, tot onze rechtvaardiging. Want hij heeft voldaan, het is betaald, het is klaar. En wij ontvangen door het geloof zijn rechtvaardigheid. Hij heeft het goed gemaakt en God schrijft het mij toe. Dat is nou, gemeente, de heerlijke boodschap die het evangelie iedere keer aan ons vertelt. Door het geloof ben ik goed voor God. Helemaal naar Gods wil en naar Gods wet. Gelooft u dat, gemeente? Geloof je in hem? Lekker makkelijk, zegt de wereld. En dat gaat niet zomaar, toch, zegt de godsdienst. Maar Paulus schrijft, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Als God dat nou niet doet, hè, dan moeten wij mensen leren zwijgen. Nou, dat is het eerste wat ik wilde delen. Het evangelie. En je zou kunnen zeggen, sola scriptura. Een van de sola's van de reformatie, door het woord alleen. Zo ontdek je dat. Nu gaan we meer naar sola fide, door het geloof. Geloofde gerechtigheid. God heeft zijn gerechtigheid geopenbaard. Ik vat even samen. Het is de vervulling van de schriften, de wet en de profeten. Het blijkt in de Heer Jezus die ons tot God brengt. En die ons met hem verzoent. En dat is nou evangelie. Goede boodschap, zegt Paulus. Dat is Gods kracht tot zaligheid. En daarin wordt Gods gerechtigheid geopenbaard uit geloof tot geloof. En dan vervolg ik onze tekstwoorden in vers 22, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En die zin is eigenlijk één grote lange zin, hè, die we vanmorgen als tekst hebben. Het wordt geopenbaard. In het evangelie laat God het allemaal zien en horen. En God legt daarin al zijn goddelijke kracht. Niet door je te dwingen of met een harde hand je op andere gedachten te brengen. Maar hij laat je door het woord bewegen tot geloof. Hij vraagt je en hij gaat door de knieën om je met God te laten verzoenen. Zo werkt God aan op je geloof en bekering. En hij doet daar alles voor. Om de rechtvaardigen door het geloof te laten leven. Zoals de profeet Habakkuk al zei. Geloof. Geloof, gemeente, is onmisbaar. Of je nou de cipier, de gevangenisbewaker van Filippi bent. Of tijdens de Pinksterdagen ergens tussen de mensen op het plein in Jeruzalem staat. Steeds is dat het antwoord, gemeente. Het antwoord op de vraag van je leven. Wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is niet gaan we trouwen en netjes leven. Dat is niet, je moet er maar veel om vragen. Dat is niet, probeer het maar helemaal volgens het lijntje te lopen. Het antwoord is altijd, geloof in de Heere Jezus. En u zult zalig worden. Jongens en meisjes, dat is de makkelijkste zin uit de preek die je echt kan onthouden thuis. Geloof in de Heere Jezus en je zal zalig worden. Daar is geen woord Spaans bij. Als dat het antwoord is, gemeente, en dat kunnen we allemaal begrijpen. Als dat het antwoord is, dan moet de Jood stoppen met de werken van de wet. En kan de Griek zijn wereldse wijsheid en ook zijn goede dingen net zo goed bij het vuilnis achterlaten. De Jood, nou ja, natuurlijk geen antisemitistische opmerking hier, maar vergelijk dat met de serieuze gelovigen. Het gevaar als serieuze gelovige is dat je altijd denkt, Ik doe het wel goed. Ik ben een trouw gemeentelid. Ik bekleed een ambt, een bestuursfunctie. Ik denk serieus over de waarheid na. En voordat je het weet, sta je naast die rijke jonge man. Ik heb alles vanaf mijn jeugd onderhouden, Heer Jezus. Ik heb alles goed gedaan. Mooi jongen, fijn. Maar waar is de liefde? De liefde voor God en je naaste. Voordat je het weet, gemeente, sta je naast die man te bidden in de tempel. Ja, daar vooraan, hè. Ik dank u, God, dat ik niet ben zoals... Ja, zoals die mensen die nu misschien daar samenkomen, die vrijzinnig denken. Of die mensen die op zondagmorgen lekker gaan racefietsen of zo. Ik ben niet zoals... Gemeente, dat laat zoveel zien van je zwarte hart. De Jood moet maar stoppen, zegt Paulus. En die Griek moet alles maar bij het vuilnis achterlaten. De Griek, dat is natuurlijk net zo goed niet een bepaald soort volk waar ik nu over spreek. In de tijd van de Bijbel was dat de notoire heiden. Die in afgoden geloofde en die zijn eigen logica had. Alles wat je kan zien en kan begrijpen, dat is waar. En de rest niet. Uit die hoek kan je het wel eens horen, dat je vooral een goed mens moet zijn. Ik heb nooit verkeerd gedaan, dominee. Waar heeft u het over? En goed voor elkaar en goed voor de wereld, klimaat. Gemeente, natuurlijk is alles veel genuanceerder, complexer en diffuser in ons leven. Maar als God zijn gerechtigheid openbaart, dat wil Paulus hier ons laten weten, dan ontmaskert hij u en mij in onze onrechtvaardigheid. Genadig ongenuanceerd en radicaal zwart-wit, zonder begrip, maar wel liefdevol. Want de goede boodschap slaat alles onder onze bodem weg en vraagt om geloof. Alleen geloof. Geloof, wat is dat? Ja, dat er ooit ook zo vaak langskomen, wat is nou geloven dan? Nou, dat je voor waar houdt wat God hier in zijn woord zegt. En dat je... je eraan toevertrouwt. Heren, wat u hier zegt, dat is de grond voor mijn ziel in leven en sterven. Niet omdat ik het zie, niet omdat ik het begrijp, niet omdat ik het voel, niet omdat ik er nou zo'n indrukwekkend verhaal over kan vertellen, maar omdat u het zegt. Dat is geloven. Voor waar houden, je eraan toevertrouwen. En daar komt het nu voor ons allemaal op aan. Of je nou van het een of het andere soort bent. Misschien vroom, wettisch opgevoed of religieus. Wereldwijs, een goed mens. Er is geen onderscheid. God maakt geen verschil tussen mensen. Na de komst van Christus al helemaal niet meer. Hij ziet alle mensen als gelijkwaardig. De Jood heeft geen streepje voor op de heiden. En de kerkganger niet op iemand die er niets van af weet. Want wie je ook bent, en je hebt allemaal die zonde in je leven begaan. Je deelt allemaal in je afkomst van Adam. Het zit in je om voor jezelf te gaan. En daarmee zijn we alles kwijtgeraakt. We missen, we derven de heerlijkheid van God. Er is niets in de mens wat ook maar enigszins herinnert aan Gods glorie en heerlijkheid. Het beeld van God is kapot. We waren het mooiste van de schepping. Maar er is niets van over. En daarom vallen er hier in de Romeinenbrief donkere woorden. De voor en de na. Woorden over goddelozen. Vijanden. Dat zijn wij dus. Met onze gerechtigheid, gemeente, wordt het nooit wat. Maar met die van Christus helemaal. Als je dat gelooft, zoals die ander in de tempel, die niet eens durfde omhoog te kijken. Maar die niet anders kon uitbrengen dan, o God, wees mij de zondaar genadig. En dan openbaart God zijn gerechtigheid, dan laat hij het voor je opgaan en openbloeien. Zijn gerechtigheid. En in de werkelijkheid van het geloof is het ook uw gerechtigheid. Wordt het je toegerekend. En dan gaat het lichtje op voor jezelf, maar dan gaat het licht ook over je leven scheiden. Dan wordt God door je verheerlijkt. Nou, zo gaat dat, gemeente. Twee dingen dus. Sola, scriptura, sola, fide. Door het woord, door het geloof. En nu gaan we dat wat uitwerken nog. God rechtvaardigt, dat is het derde wat Paulus ons hier aanreikt. Vers 24 en 25a gaat het over. En misschien zat je mee te denken, mee te preken. Dat is altijd heel fijn als dat gebeurt. En ook op de kansel te merken voor de dominees die hier voorgaan. En dat je ook je vraag als het ware wel biddend bij God neerlegt. Maar hoe kan dat toch, hè? Hoe kan dat? Dat die zo serieuze fariseer, die sympathieke man, die echt dacht dat hij goed bezig was. Nou, misschien vindt u hem niet sympathiek, maar hij vond het zelf wel, en zijn collega's ook. Dat zo hoor je te leven. Hoe kan het dat je er compleet naast zit? En die tollenaar, die echt de man met dat luchtje. Die man die je gisteren nog afperste daar bij dat tolpoortje. Hoe kan dat dat hij rechtvaardig naar huis gaat? Gemeente, de rechtvaardiging van de goddeloze is de kern van het evangelie. Door het geloof rechtvaardig. Maar hoe kan dat? Ja, dat kan een vraag zijn die je best bezighoudt. En dan stelt de wereld je die vraag wel. En dat mag. Nou, lees maar mee, vers 24 en 25. Want allen worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Het is heel erg belangrijk, gemeente, bij Paulus, als je die leest, dat je de doorgaande lijn voor jezelf als het ware helder houdt. God openbaart zijn gerechtigheid tot allen en over allen die geloven. Of je nou wel of niet religieus bent, zonder onderscheid. We missen allemaal de heerlijkheid van God en worden allen om niet gerechtvaardigd. En die lijn gaat hij nu verder. Hoe kan de tollenaar als rechtvaardige en de fariseer als goddeloze naar buiten komen? Of om een ander voorbeeld te noemen, gemeente. En dat houdt de wereld om je heen echt bezig. En misschien u ook wel. Hoe kan David, die man die zulke verschrikkelijke dingen deed. Uria vermoorden en Bathseba tot zijn vrouw nemen en overspel leven dus. Hoe kan hij toch kind van God zijn en kind van God blijven? David wordt als voorbeeld genoemd in hoofdstuk 4. En daar zie je meteen, gemeente, hoe dat kan. God rechtvaardigt David. Dat doet David niet zelf. Dat doet de tollenaar ook niet zelf. En dat moeten wij ook vooral maar niet zelf voor onszelf gaan doen. Het valt wel mee en ik ben goed bezig en dat soort dingen. Als je jezelf rechtvaardigt, dan ben je net zoals die fariseer. Of de Jood en de Griek die al langskwamen. Of de rijke jonge man. Dat is een vergissing, gemeente, met vreselijke gevolgen. Dan verklaar je jezelf voor goed, rechtvaardig en je gaat daarmee de eeuwigheid in en je staat voor God. En zegt God, ja, maar jij hebt het wel gezegd, maar mijn handtekening staat er niet onder. Dan dacht je, het komt goed uit, maar je gaat voor eeuwig verloren. Hoe dan wel, gemeente? Nou, ik lees in dat verband Romeinen 4, vers 6 tot en met 8 voor. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder de werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Als je je eigen Bijbeltje pakt, zou ik zeggen, pak een markeerstift. En markeer die woordjes toerekenen. Vergeven, bedekt zijn en weer toerekent. Twee keer hoor je hier dat God je iets toerekent. rekent. En daar draait het om. God als de allerhoogste rechter en de absolute majesteit rekent David, rekent de tollenaar en iedereen die in hun spoor gelooft, de gerechtigheid toe. Hij verklaart je tot rechtvaardige. Hij schrijft op jou en mijn rekening de rechtvaardigheid van de Heer Jezus. Alsof je het zelf gedaan hebt. Het staat op jouw naam. Hij verklaart jou zo tot rechtvaardige. Terwijl dat andere wat op jou en op uw rekening stond, wordt overgeboekt op de rekening van de Heer Jezus. Al die zonden, tot en met die meest verschrikkelijke gedachten. Of, moet je zeggen, al die jaren dat je God er een beetje bij hebt laten hangen, genegeerd. Je was geen vriend, je was geen vijand, maar God deed er eigenlijk niet toe. Die dodelijke onverschilligheid. God schrijft het allemaal op de rekening van de Heer Jezus. Het maakt je allemaal verdoemelijk. Maar als God het aan hem toerekent, dan maakt het hem verdoemelijk. God is het die rechtvaardigt. Gemeente, mag hij dat? Hij doet het om niets. Daar komt niets van u, daar komt niets van mij bij, zonder de werken, zonder dat je, zeg maar, in het geloof je schouders eronder zet en spierballentaal uitspreekt. Je kan heel serieus en oplettend worden, vroom, wettisch, actief, maar je wordt er niet rechtvaardiger door bij God. God rechtvaardigt om niet, gratis, door zijn genade. Hij geeft je wat je niet verdient, het eeuwige oordeel, zodat jij ontvangt wat je niet verdient, de gerechtigheid. Hij geeft je niet wat je verdient, maar je ontvangt wat je niet verdient. Gemeente, dat is misschien wat spelen met woorden, maar daarmee heb je wel genade in beeld. Je krijgt niet wat je verdient, die straf, maar je ontvangt wat je niet verdient, die vrijspraak, de gerechtigheid. Door genade is het helemaal goed tussen God en ons. Is ons leven helemaal zoals God het wil, naar zijn wet. Voor God, maar ook, en dat is moeilijker gemeente, naar je naaste. Dat God het ook goed laat zijn tussen u en degene die u benadeld heeft. Dat God zegt, ik neem die schuld voor mijn rekening. En dat ontslaat ons uiteraard niet gemeten aan de plicht om het goed te maken. Het ontneemt de rechter in de rechtbank niet zijn bevoegdheid om die incestdader te veroordelen. Die incestdader kan niet wegkomen met het feit, ja, God zegt al dat het goed is. Maar uit genade mag hij wel vrijgaan. Zoals David vrij mocht gaan, of die tollenaar. Serieuze zondaren. Zoals u vrij mag gaan, als u gelooft. Je zonden, hoe erg, hoe verschrikkelijk ook, gemeente, bedekt, voor eeuwig bedekt. En dat je losgemaakt bent uit de macht van de Satan. Door Jezus allemaal. Hij leefde van begin tot eind als een volmaakt rechtvaardige. Deed wat goed is in de ogen van God en mens. Hij kreeg te maken met de andere kant van de genade. Christus kreeg wat hij niet verdiende. En stierf in het eeuwige oordeel van God over u en mijn zonde. En daarom is het steeds geloof in de Heer Jezus. En u zult zalig worden. God wijst hem aan, God prijst hem aan. Hij komt steeds weer met Jezus. Ook een van de sola's van de reformatie. Solus Christus. Zo heeft God het de wereld laten weten, gemeente. Dit is mijn geliefde zoon. Hoor hem, luister naar hem, geloof in hem. Bij hem moet je zijn, gemeente. Zo wil ik hem vanmorgen ook in uw midden aanprijzen. Hij is de enige die het goed kan maken met God. En daarom helpt het niet wat u en ik doen. Geloof alleen. Hij gaf zijn levensbloed om al je zonden compleet te bedekken. Gemeente, je ziet het al voor je. Al was er geen mens bij. Maar je ziet het al voor je. Hoe die hoge priester met dat schaaltje bloed zo die tempel inging. In het heilige der heiligen kwam. En dat bloed zo sprenkelde op de ark voor Gods troon. Nou gemeente, zo mag je de Heer Jezus volgen. Je bent er niet bij, maar door het geloof volg je hem. Hij gaat binnen in het heiligdom van God en hij komt daar met zijn bloed. En waar de Vader het bloed ziet, daar is er geen schuld meer. Daar is geen zonde meer. Daar zegt de Vader, het is goed, het is bedekt. Het bloed van de Heer Jezus, dat reinigt en bedekt je van alle zonde. De weg is vrij. Dan heb ik het toch een beetje richting u uitgewerkt. Maar de slachtoffers en de buitenstaanders horen wij nog wel. Als we eerst maar even de balans voor elkaar opmaken, gemeente, en u voor uzelf. Is dit nou ook mijn geloof, het antwoord op mijn levensvraag? Zo is het goed met God. Dan gaan we daarna die andere vraag aan voelen. Waar ik al een antwoord op heb gegeven door het punt God is rechtvaardig te noemen. Het vierde, het laatste. Is dit allemaal wel eerlijk? Als kritische buitenstaander en trouwens ook als insider kan je denken, ja lekker makkelijk. Wordt er dan geen recht gedaan aan slachtoffers en zo? Je zou maar als Uria de dood zijn ingejaagd. En ik denk dat hij het wist. Of als Bathseba zijn misbruikt. Je zou daarna maar verder moeten met die man. Je zou maar als een van de velen zijn afgezet bij het tolpoortje. Gaat dat dan zo gemakkelijk? En is het evangelie daarmee niet ontzettend onrechtvaardig? Een soort manier waarop je je leven gewoon kan doen en dan toch weer goed uitkomt. Hoe kan iemand zonder straf eraf komen? Dat zijn wat mij de gemeente wel vragen die je juist ook als insider moet beseffen en aanvoelen. Om ook de weerstand te kunnen meemaken die de wereld om je heen hierbij voelt. Of die je misschien zelf al voelt. Anders kan je nooit bij zo'n slachtoffer aanschuiven. En het leed peilen. Misbruikt, leven vergooid doordat vader zijn handen niet thuis kon houden. Wat heb je daar te zeggen als je deze vraag niet aanvoelt? En de Bijbel heeft er wat over te zeggen, gemeente. Dat lezen wij in het laatste gedeelte van vers 25 en 26. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Nou gemeente, het woord geeft zijn eigen antwoord. Het antwoord ook op de vragen die ik opriep. En die u echt moet aanvoelen. Hoe kan dit? Is dit niet onrechtvaardig? Nou, eerst weer terug naar de hoofdzin die ik nu oppak in vers 25. We worden gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is, die God heeft aangewezen tot verzoening door zijn bloed. En dan lezen we verder. Dit was, zo schreef Paulus, om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Het bewijs voor de rechtbank. Ook het forum, de jury van de wereld wat mij betreft. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Het bloed als de samenvatting van alles wat de Heer Jezus gedaan heeft. Het bloed als een betoning, een vertoon. God laat daarmee de wereld iets zien van Gods rechtvaardigheid. God is rechtvaardig als hij onze zonde voorbij gaat en ons tot rechtvaardige mensen verklaart, omdat hij onze zonde voor zijn rekening neemt en het zelf goed maakt. God doet niet aan dubbel op. Stel je voor dat hij zegt, nou, de Heer Jezus maakt het goed voor je. En dat moet u dan maar geloven, maar u moet het nog goed maken met uw slachtoffers. Dat redt u niet. Het is niet goed te maken wat we fout deden naar anderen en naar God. Maar God zelf geeft de Heer Jezus. Zonder zonde was Hij, maar heeft Hem voor ons tot zonde gemaakt. God doet recht. En op Golgotha heeft Hij dat aan de wereld bekendgemaakt. En heeft Hij het voor eens en altijd gedaan. Daar heeft Hij alle schuld betaald. Christus heeft betaald. Daar heeft Hij onze zonde afgerekend. En Christus ging eraan ten onder. Omdat Hij niet voorbij ging aan zijn Zoon. Kan en wil en zal Hij u voorbij gaan. Voorbij gaan aan de zonde van vroeger. De zonde van je jeugd, je zondige karakter, je zondige gevoelens. En al die tijd door dat je God maar irrelevant vond in je leven. Dat maak je zelf niet goed. Dat doe je niet bij God, dat doe je niet bij de mensen om je heen. Wat is jouw sorry waard? En wat heeft een ander aan ons excuus? Als David sorry zegt, staat Uria niet ineens levend naast Bathseba. Als de tollenaar zegt, ja, dat was vroeger. Sorry, ik kan het niet meer terugbetalen. En dan zijn de gedupeerden die in de kou achterblijven. Misschien kan hij het nog wel betalen. Maar hij komt nooit van zijn stigma af. Hij is en blijft die tollenaar. David is en blijft de man die iets gedaan had met Uria en Bathseba. En zo bent u misschien wel iemand met een kruisje achter uw naam. Dat was die man, die vrouw. Gemeente, wij maken het niet goed. Ons rechtssysteem is niet toereikend. Al zou je de sharia invoeren, oog om oog, tand om tand, eens veroordeeld, blijf je altijd een misdadiger. Of je nou dief, verkrachter of moordenaar bent, of de belasting hebt opgelicht. Maar bij God is dat compleet anders. Hij gaat eraan voorbij. Hij passeert onze zonde. In Christus zijn wij volkomen vrij, alsof we nooit enige zonde hebben gedacht, gedaan, gevoeld. Gemeente, dat is bijna niet te geloven, hè? Maar God is daar menselijk gesproken trots op. Hij doet dat om in deze tijd, nu dus, en hier om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Het evangelie van plaatsvervanging, van verzoening door het bloed van de Heer Jezus, is het antwoord van God op alle ellende in deze wereld die we als mensen op ons geweten hebben. Door het geloof hing Hij daar voor mijn rekening. Geloof je dat? Geloof je dat geweten? De vraag waar het vanmorgen om draait. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Als God het nou is die rechtvaardigt, wie is het dan die veroordeelt? Wij naar elkaar, u naar een ander, anderen naar u. Paulus stelt retorische vragen. Wie is het die verdoemt? En het antwoord dat erin opgesloten ligt is niemand. In ieder geval God niet. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer, die ook is opgewekt. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Gemeente, wat, wie zou ons kunnen scheiden van zijn liefde? Nou, door Hem, gemeente, door die heerlijke zaligmaker komt het er dan toch maar wel van. Dan zien we een wereld in zijn contouren verschijnen. En die wordt steeds duidelijker naarmate de Heer Jezus gaat terugkomen. Een wereld waar gerechtigheid woont. Waar alle onrecht eeuwig uitgebannen is. Waar misstanden verleden tijd zijn. En nooit meer iemand het slachtoffer wordt van misbruik of andere ellende. Naar zo'n wereld kan je verlangen en hunkeren. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Ben jij bij? Dat kunt u nu weten. En jij ook, jongens, jullie jongens en meisjes. Dat kan je weten. Ben jij bij? Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Daarom kan je niet om deze vraag heen. Ook al stelde jij misschien al niet. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Ben je erbij? Het antwoord is duidelijk. En eenvoudig. Dat kunt u allemaal meenemen. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Christus is onze gerechtigheid. En daarmee kan je verder, gemeente, in een wereld die nu nog vol onrecht is. Als zondaar en tegelijkertijd rechtvaardige. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 32, vers 1. En ik denk ook dat in jullie midden niet vers 8 bestaat. In mijn psalmboekje in ieder geval niet, maar dat is een schrijffout in de e-mail die ik naar de meneer Van Halem stuurde. Maar dat moet natuurlijk vers 6 zijn. Psalm 32, vers 6:1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven en die van de straf voor eeuwig is ontheven. En vers 6, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God naar waarde nooit te danken. Psalm 32, vers 1 en 6. Gemeente, kan nog verzuimd om de afkondigingen voor te lezen, maar dat maak ik nu goed. En die gaan over de diensten van aanstaande woensdag, dankdag, 3 november. In de morgendienst hoopt dominee J.C. de Groot uit Dordrecht voor te gaan. En in de avonddienst dominee H. Liefting. En dan de collectes. De eerste collecte is bestemd voor de kerkomroep en de tweede voor de evangelisatie. En u kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. In verband met de dankdag zijn er deze week geen catechisaties. Jullie worden allemaal in de kerk verwacht. In de hal van de kerk ligt voor elk kind een dankdagkalender. Deze geeft aandacht aan dankdag natuurlijk. Vanaf zondag, vandaag, kan je deze kalender in het gezin gebruiken. Straks, zo na de zegen, zingen wij staande twee coupletten van het Lutherlied. Een vaste burcht is onze God. Dat is ook het eerste couplet. En het tweede couplet, geen aardse macht begeren wij. Wij willen voor beden doen en dankzegging doen met mevrouw Verburg van der Ben, dat ze afgelopen donderdag weer thuis mocht komen na een geslaagde heupoperatie. In onze voorbeden willen we bidden voor mevrouw A. Hagen-Sol, die afgelopen week is opgenomen in het verpleeghuis, de Hanepraai, en voor de familie Dijkgraaf Graafland, van wie een moeder en oma is overleden. Op de leeftijd van 86 jaar, zij bezocht de Bijbelkring Elim. Laten we met elkaar gaan danken en bidden. Heren, wij danken u voor het kostbare evangelie. Die heerlijke schat die u uit de doeken doet, elke zondag weer. Heren, moeilijke woorden, als we dat zo lezen, en dat zullen we allemaal ook wel ervaren als we dat zo thuis lezen en misschien ook wel in de kerk horen, dan ervaren we dat als lastige zinnen die Paulus hier opschrijft. En het is ook best complex allemaal. Maar heren, als die zin voor ons gaat leven, en hopelijk gebeurde dat vanmorgen en deed u dat voor ons, dan gaan we zulke heerlijke en mooie dingen zien. Wat een wonder, Heren, dat wij onszelf niet hoeven goed te maken voor u. Dat we die ladder, die eindeloze ladder, niet hoeven op te klimmen naar de hemel. Maar dat u afdaalt en tot ons komt. En dat u, God, in uw Zoon Jezus zich alle schuld in de schoenen laat schuiven en al onze zonden laat aanrekenen. Wat een machtig gebeuren is dat. De eeuwige Zoon van God, die met zijn kostbaar bloed, het is onbetaalbaar wat u doet, die met zijn kostbaar bloed voor al onze zonden volkomen betaalt. Geen enkele zonde uitgezonderd en geen sterveling die daarbij wordt tegengehouden, omdat u zegt, voor jou is het niet. Dit is het blijde nieuws, het goede, dat de wereld in moet. Dat zondaren gerechtvaardigd kunnen worden. Dat het weer goed mag worden tussen u en ons, tussen ons en u. Heer, laat dat woord voor ons leven. Zodat wij die vraag die we in ons hart kunnen voelen, hoe ben ik rechtvaardig voor God? Zodat wij die vraag ook beantwoord horen door het geloof in Christus. Heren, laat het heerlijke evangelie in ons leven schitteren en zijn kracht doen tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dat het ons losbreekt van onze oude gedachten. Dat het ons bevrijdt van slaafse banden van Satan. En dat het ons in de ruimte stelt om u te dienen en lief te hebben. Nu ten dele, maar o Heere, wat zal het straks heerlijk zijn, ten volle. Dat wij niet meer kunnen zondigen. Dat er altijd alle aandacht voor u is. O Heere, wat is dat een wereld. Die staat nu zo ver bij ons vandaan. Want de wereld waarin we leven is zo verrot. Onrecht is aan de orde van de dag. Hier klagen benadeelden en huilen slachtoffers. Heere, ontferm u over deze mensen. Ontfermt u zich over al die mensen die door ook anderen weer tot slachtoffer worden gemaakt. Maar er ook zelf aan bijdragen. Die onverbreekbare visieuze cirkel van de mens. Daders die elkaar tot slachtoffer maken. O Heere, ontferm u. In Soedan bijvoorbeeld, of Jemen. Of andere plaatsen waar het eindeloze oorlog voeren niet ophoudt. Waar mensen niet voor elkaar willen wijken. Daarmee zijn we ook in Europa aanbeland trouwens. De onverdraagzaamheid van onze samenleving die zijn slachtoffers maakt. O Heere, ontferm u. Geef regeringsleiders wijsheid. Laat uw kerk een licht en een zout zijn in elke samenleving. Ook onze kerk en uw gemeente hier. Heer, en wil alle mensen die zo in het geniep door een ander zo vreselijk zijn behandeld, dat ze er niet bij kunnen, dat deze boodschap voor hun bijna onleefbaar is, wilt u ze uw goddelijke genezing geven en troosten. Heren, denk aan uw gemeente hier. We danken dat u hier woont en werkt en dat uw werk ook doorgaat. Heren, we dragen elkaar aan u op, het bestuur, de vaste voorganger, dominee Liefting. Heren, zegen het werk zo in ons midden. En neem onze dank aan voor alle verblijdende berichten die we elkaar mogen doorgeven. Voor de zegeningen die we mogen tellen. Zoals met mevrouw Verburg, die afgelopen donderdag weer thuis mocht komen na een heupoperatie. Het is gegaan. We zagen er tegenop. Maar heren, nu zijn we dankbaar dat het achter de rug is. Geef ook verdere genezing en herstel door de periode van revalidatie. Hier ook het verdriet mogen we aan u voorhouden en aan u opdragen. Heeft met mevrouw Hagen, die voor een proefperiode is opgenomen in het verpleeghuis. Hoe moet het verder? Wees haar nabij in alle eenzaamheid. Troost haar met uw genade. En laat haar zien dat, ook al zijn er geen eigen kinderen geboren, en is de familie dun geworden, dat er in het geloof een wereldwijde familie is van broeders en zusters. Heren, gedenk familie Dijkgraaf in verband met het verdriet van het overlijden, na het overlijden van een moeder en oma. Een lege plek die ontstaan is, zo onwerkelijk. Iemand is niet meer. Troost deze familie met uw genade. Heren, gedenk zo uw gemeente. Laat het gedachtegoed van de reformatie schitteren. Doe dat in ons land. Zegen onze overheden, onze koning en zijn familie. Zegen uw volk Israël daarmee. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Dat zei Habakuk de profeet al. Laten die woorden ook onze oudste broeder bij de Heer Jezus brengen. En voor hem knielen om zijn genade te ontvangen. Heere, ontferm u over ons allen. Aanvaard onze dank. Vergeef wat verkeerd was in deze dienst. Maar gebruik het uwe. Zo bidden we u in Jezus' naam. Amen. Psalm 85, vers 4 zingt over de gerechtigheid van de bedeling waarin de Heer naar ons omziet. De gerechtigheid die we nu ten dele mogen ervaren, maar die ook straks ten volle werkelijkheid wordt. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. Een gerechtigheid ziet neer van zijn hemelsboog en gaat voor zijn aangezicht uit. Nou, dat is de toekomst, ons voorland, als we in het geloof mogen leven. We zingen dat met Psalm 85, vers 4. Gemeente, verheft dan nu uw hart tot God en ontvangt voor u en iedereen die bij u hoort de zegen van de Heere en ga dan verder in vrede om tot een zegen te zijn. De Heere zegende u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en hij zij u en ook jou genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Zegen.